Goedenavond, beste vrienden. Alweer een week om, alweer woensdagavond, alweer tijd voor de meditatie. Fijn dat u luistert en we gaan eerst lezen en wel vervolgen we de geschiedenissen van koning David. En is nu aan de beurt 2 Samuel 2 en we lezen uit dat hoofdstuk eerst de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde daarna dat David de Heere vraagde, zeggende: zal ik optrekken in een der steden van Juda? En de Heere zeide tot hem: trek op. En David zeide: waarheen zal ik optrekken? En hij zeide: naar Hebron. Alzo toog David derwaarts op, als ook zijn twee vrouwen, Ahinoam de Jezreelitische en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. Ook deed David zijn mannen optrekken die bij hem waren, een ieder met zijn huisgezin, en zij woonden in de steden van Hebron. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden aldaar David tot een koning over het huis van Juda. Toen boodschapten zij David, zeggende: het zijn de mannen van Jabes in Gilead die Saul begraven hebben. Toen zo David boden tot de mannen van Jabes in Gilead, en hij zeide tot hen: gezegend zijt gij de Heere, dat gij deze weldadigheid gedaan hebt aan uw heer, aan Saul, en hebt hem begraven. Zo doen u de Heere aan uw weldadigheid en trouw. En ik ook, ik zal aan u dit goede doen, terwijl gij deze zaak gedaan hebt. En nu laat uw handen sterk zijn en wees dapper, terwijl uw heer Saul gestorven is, en ook hebben mij, die van het huis van Juda, tot koning over zich gezalfd. En dan nog een gedeelte uit 2 Samuel, en dan 2 Samuel 5. En daarvan de versen 1 tot en met 5. Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron, en zij spraken zeggende: zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd: gij zult mijn volk wijden, en gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron, en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des Heeren, en zij zalfden David tot koning over Israël. 30 jaar was David oud als hij koning werd, 40 jaren heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden, en te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël en Juda. David, die op jeugdige leeftijd, een jaar of 17 zo, door de profeet Samuel gezalfd is tot koning, en dat betekende dus, zo leert de geschiedenis ons, een salving van een toekomstig koningschap, en lezen we nu dat hij ook voor een tweede keer en ook voor een derde keer is gezalfd, de laatste keer tot koning over geheel Israël, alle 12 stammen. Ja, hij is gekroond op Gods tijd, er is wel een tijd overheen gegaan. Het zijn moeilijke jaren voor hem geweest. Jaren die moeilijk werden gemaakt door de vijandschap van de koning over Israël, Saul, die niet wilde dat hij zijn opvolger zou zijn. Saul die het niet eens was met de wil en de weg van de Heere. Hij heeft daar nooit onder kunnen buigen. En wat maakt dat het leven van een mens toch moeilijk? Als het wordt, Heere, uw wil geschieden, dan wordt het alles makkelijker in het leven. ook al is het niet makkelijk voor het vlees altijd om Gods wil te doen. Maar wie tegen Gods wil ingaat, die heeft het zeker en maakt het zichzelf zeker moeilijk. Dat heeft Saul ondervonden en David heeft eronder geleden. En hij heeft al die tijd op weg naar de troon kunnen wachten. Hij heeft nooit zelf een beslissing genomen om het allemaal te bespoedigen. Hij heeft Saul kunnen doden. Die ogenblikken en omstandigheden zijn er geweest, maar hij heeft er geen gebruik van gemaakt. En hij is er ook toe verleid geworden om dat te doen. Maar hij heeft er geen gebruik van gemaakt. Genade heeft hem daarvan weerhouden. Hij is op Gods tijd koning geworden en op Gods tijd heeft de Heere zijn belofte vervuld. Dat is moeilijk voor een mens. Wachten op de Heere, sowieso wachten. En ook als we het niet goed begrijpen, als alles echt verkeerd gaat. En toch in die tijd heeft hij ook zijn bemoedigingen gehad. Jonathan heeft ook hem bezocht en gezegd, u zult koning worden, de Heer zal zijn belofte zeker aan u vervullen. Maar in die tijd heeft hij ook zichzelf al leren kennen als iemand die ook eigen wegen kan gaan. Waardoor het dan verkeerd ging, zoals we gezien hebben bij David in Ziklag. En toch is dat ook weer goed gekomen, want God is wel de getrouwe gebleven. Is bij hem geweest al de dagen en al die jaren voordat hij werkelijk koning werd. Er is een voorbereidingstijd geweest voor hem dus. Een leerschool. Het is dus niet zo dat hij zomaar al die jaren moest wachten en doelloos leven leiden. Alle wegen van de Heere zijn goed en hebben een doel. Hij moest leren wachten op Gods tijd, dat is één, maar hij moest ook zichzelf leren kennen, maar ook door de beproevingen hard en wijs en voorzichtig worden. De eigenschappen die een koning nodig heeft. En daarom is het toch een voorbereidingstijd geweest. En die voorbereidingstijd is nooit weg. Misschien dat er ook bij ons zijn die een weg moeten gaan, dat je denkt, ja, waarom is dat nodig? Dat de Heer het later zeker zal opklaren. Maar de Heer doet nooit zomaar wat. Maar hij maakt het wel waar, hij die roept is getrouw, die het ook zeker doen en vervullen zal. David is dus op een gegeven moment koning geworden. Hij heeft zoveel geleerd in die jaren dat hij niet gelijk, toen Saul gestorven was, naar de macht gegrepen heeft. Nee, het was zelfs zo dat Abner, een zoon van Saul, tot koning maakte, Isbozet. En dat is voor David toch ook weer een beproeving geweest. Maar één ding was zeker, hij had de belofte van de Heere en de Heere zou zeker, zoals hij voor hem gezorgd had in al die jaren, die belofte ook vervullen. Maar wat is het dan nodig? Dat het, als het geloof beproefd wordt, dat we steeds ook de toevlucht nemen tot de Heere om geloofsversterking en om het zien op zijn woord alleen en om vast te houden aan zijn woord. Dat is in het tijdelijke, maar het is ook in geestelijk opzicht altijd weer nodig. Dat we Gods woord overhouden als een pleitgrond, al hebben we alles tegen, al hebben we onszelf tegen, maar dat we zeggen, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En dat leven is een gezegend leven. Nee, hij heeft niet zelf dus naar de troon gegrepen, na de dood van Saul, maar ook weer gewacht op de Heer. Maar hij wist wel dat dat toch komen zou, dus hij heeft dan ook wel dingen aan de Heere gevraagd. Daar begint dan ook hoofdstuk 2 mee, zoals we zojuist hebben gelezen. En de Heere wijst hem de weg. Al is er veel onrecht geweest, hij wist, de Heere zal recht doen. En het lijden dat hij heeft ondergaan, kan ook een grote leerschool zijn. En zo zal hij een goede koning zijn die ook in het lijden van de onderdanen, een barmhartige koning en medelevende koning, een helper zou kunnen zijn. En hier kunnen we weer lijnen trekken naar de weg die Christus gegaan heeft. Want Christus is ook een hele moeilijke weg gegaan en dat niet vanwege allerlei dingen en omstandigheden, maar het was een weg die God hem liet gaan om straks de borger, de middelaar van een verloren zondagsvolk te kunnen zijn. De verlosser, de zaligmaker van verloren zondaren. En uiteindelijk ook zou hij als koning heersen, maar ook nog steeds een medelijdende hoge priester zijn die behoorlijk kan medelijden hebben en bewogen is over het lot van zijn onderdanen. Hij is er als een goede herder voor de schapen, de kleintjes, de zwakke schapen, schapen die niet zo makkelijk mee kunnen enzovoort. Daar wordt hij dan een goede herder van. En dat is de Heer Jezus zeker. Ik ben de goede herder en ik stel zelfs mijn leven voor de schapen. Dus ook weer een beeld van de Heer Jezus. En ja, toen is dan toch David zo ver gekomen dat hij door de twee stammen, Juda en Benjamin, tot koning is gezalfd. Ja, toen was hij dus eigenlijk dus koning, officieel zoals de Heere het ook had beloofd, maar de belofte was eigenlijk nog dat hij over heel Israël koning zou zijn. En dat was nog niet vervuld. Hij was reeds koning, maar toch nog niet. U kent deze tweeslag wel, het reeds en het nog niet. Zo geeft de Heere ook zijn kinderen verlossing, uitzicht op verlossing, maar het is nog niet de volkomen verlossing die we straks zullen hebben als we verlost van van onszelf en de vijand die er is en van alle gevolgen van de zonde, dat dan de volkomen verlossing er zal zijn. Daar gaat het wel naartoe. En dat wordt ook ervaren. Dat heeft David dan ook mogen zien in die 7 jaren dat hij koning was. Er zou een volkomen vervulling komen. Het reeds en het nog niet. Dat heeft de Heer Jezus ook. De Heer Jezus is ook koning. Hij is God koning gezalfd, dat is een eeuwige koning. Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Maar ook voor hem geldt een reeds en een nog niet. Want de Heer heeft gezegd, dat lezen we in Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Met andere woorden, alle vijanden zullen ten onder gebracht worden. Er komt een dag dat er geen vijand meer zal zijn. En dat u de eeuwige koning zult zijn. En zo ziet de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, daarboven in de hemel ook uit naar die dag dat dat komen zal. En daarom belooft hij zijn kerk ook zo hartelijk die woorden, ik kom haastiglijk. En zullen wij ook dat gebed moeten nabidden, kom Heer Jezus, kom haastiglijk en maak af uw werk. Zo werkt de Heer dan ook in het leven van zijn kinderen. Als hij een belofte vervult, doet hij dat zo vaak trapsgewijs. Dan geeft hij moed, dan geeft hij kracht onderweg. En dan zien we dat de belofte aanvankelijk wordt vervuld. Want ja, wat had de Heer bijvoorbeeld aan Abraham beloofd? Zijn zaad zou zijn als de sterren aan de hemel in menigte, zoveel, en als het zand dat aan de oever de zee is, ontelbaar. Maar wat heeft hij ervan gezien? Ja, hij heeft op den duur Isaac gekregen, en hij heeft ook nog meegemaakt dat Isaac getrouwd is, en dat Isaac en Rebecca 2 kinderen hebben gekregen, Jacob en Esau, maar het bleef toch een hele kleine familie. En toch, toch is hij in het geloof gestorven, het geloof in de belofte van God, dat het nageslacht talrijk zou zijn. En zeker die belofte, dat uit hem de zaligmaker geboren zou worden. Uit het geslacht, het nageslacht van Abraham, zou hij komen, die een heerser zou zijn, een koning zou zijn, en in wie alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Dat heeft Abraham niet meegemaakt. maar hij heeft wel meegemaakt dat hij een zoon kreeg. Dus God vervult zijn belofte trapsgewijs, totdat uiteindelijk alles om Christus is toch immers alles ja en amen, eeuwig en voor altijd goed komt. Ja, de regeringsperiode van David is gekenmerkt door liefde en geduld en verdraagzaamheid, ook al zien we dat hij ook tijdens zijn koningschap altijd een mens is gebleven, maar hij was koning bij de gratie Gods. En hij was een koning naar het hart van de Heer. Dat blijkt ook gelijk al hier uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5, dat hij vraagt naar de wil en de weg van de Heer. Een koning, die zeker in die tijd, een koning, die vroeg niet, die deed gewoon wat hij zelf goed vond, wat hem zelf behaagde. Maar David die vraagt, wat zal ik doen? Wilt u mij de weg bekendmaken? En dat is in het geestelijke leven ook zo. Als de Heer in ons leven komt, dan moeten we leren hem te erkennen, te belijden ook, maar ook te erkennen als de koning der koningen die wij moeten gehoorzamen en wiens wil wij moeten leren doen. Het wordt echt dan het gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ook al worden we aangenomen tot kinderen van God en er is geen groter voorrecht dan dat het een gevallen Adamskind een kind van God wordt. En toch moet hij blijven ook echt kind van God. God blijft de Vader, de soevereine, de machtige, de heilige, de eeuwige. En ik moet mij en ik zal mij ook in liefde aan hem onderwerpen. Dat blijft toch wel en dat is een levensles en dat wil de Heer ons in allerlei dingen in het leven leren. Het feit dat David koning werd, eerst over Juda en dan later over Israël, 12 stammen bij elkaar, betekende dus heel veel voorspoed en vrede en geluk voor heel het volk van God, het Israël van die dagen. En het betekende aan de andere kant ook dat de vijanden gewaarschuwd waren. Ze kregen nu de Filistijnen, die ook veel gestreden hebben, David heeft ook al met ze gestreden, nu in koning David een geduchte tegenstander. En hij is een koning geweest die al de vijanden van Israël heeft overwonnen, zodat er bij zijn dood een vrederijk overgebleven was, waar koning Salomo, zijn zoon, dus de vredevorst over werd. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij is verhoogd, en het is een blijde boodschap voor alle die op hem hopen, alle die hem verwachten, alle die zuchten onder het bestaan hier en onder de zonde en de gevolgen van de zonde. Dat hij koning is, dat is een grote blijdschap. Maar het is voor de vijanden die zich niet aan hem onderwerpen, is dat een grote waarschuwing, een ernstige waarschuwing. En dat is ook wel gebleken. Als David koning is, dan moeten de vijanden toch ervaren dat ze in hem een geduchte tegenstander hebben. Daar wijst ook Psalm 2 op. Psalm die ons wijst op het feit dat wij ons aan de koning, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, moeten onderwerpen. Opdat we geen eeuwige verliezen, eeuwige schade zullen lijden. Dat zegt op Psalm 2 heel duidelijk. Dient de Heere met vrezen, verheugt u met beving en kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Dat betekent dus, onderwerpt u en herkent hem als uw Heer en vlucht weg van de afgoden en val hem te voet. Want als u op de weg vergaan zult, wanneer zijn toorn maar een weinig zult ontbranden, wat is het dan ook een ernstige boodschap om deze koning altijd te voet te vallen met je onwillige natuur, als een wederhorig kroost van nature, om hem te voet te vallen en zeggen, Heere, heers in mijn leven en neem weg alle tegenstand en opstand en weerstand en maak mij toch echt tot een volgeling van u, Je leert jezelf al kennen en dat is goed. Dan krijg je de Heer Jezus nodig als degene die ook daarvoor geheel en al zorgen zal. Maar wie zich verheft tegen hem. Op Psalm 2 eindigt dan toch ook zo. Welgelukkig zalig zijn allen die op hem betrouwen. Die hem als een koning erkennen en hun leven en alles wat hen bezighoudt in het leven, het tijdelijke en het eeuwige, hun ziel en lichaam, toebetrouwen aan deze koning. Ja, David is erkend. En dat door alle stammen van Israël. We weten de geschiedenis hoe het verder verlopen is, maar hier vinden we dan toch al een heerlijke vervulling van Gods belofte. En wat zal dat ook voor David een wonder geweest zijn? Nee, zijn zwaard deed hem die macht niet verkrijgen, al heeft hij tegen de vijanden gevochten. Maar het is, en zo zal hij het beleefd hebben, enkel genade geweest dat hij hiertoe mocht komen. Want hij heeft ook zichzelf leren kennen en als koning ging die zelfkennis, het onderwijs van de Heilige Geest, steeds weer door. Hij werd een zondaar die straks het echt alleen van genade moest hebben. En dat is een rijke les, als we dat ook mogen leren. Hij kon ook weer niet als koning sterven. Hij moest sterven als iemand die geheel en al kon leunen en steunen op Christus alleen. Ook hij, als de koning van Israël, moest leren de zoon te kussen, de grote Davidszoon, hem te erkennen. Hij was maar een zwak beeld van hem, maar de Heer Jezus Christus, die komen zou, is de Zoon van God, de Zoon van David ook, en daarom eindigt Psalm 2 met en welgelukkig zalig zijn allen die op hem betrouwen. En dat moest David ook leren, en wie moet dat nu niet leren? Om heel je hebben en houden, met al je zorg en moeite, maar ook met je schuld en onmogelijkheden, alles in zijn handen te geven, en te hopen op zijn heil. Ja, David is dus erkend door alle 12 stammen. Wat een grote en een eerlijke dag zal dat geweest zijn. En dan zien we daarin ook weer een heel duidelijk beeld van wat er gebeuren zal in de wereld. Want niet iedereen heeft David erkend. Er bleven altijd nog weer mensen vijandig staan tegenover David, ook uit het huis van Saul. En andere mensen, en dat is ook verkeerd met hen afgelopen, zoals de geschiedenissen van 2 Samuel ook duidelijk laten zien. En zo zien we dat ook ondanks het feit dat de Heer Jezus Christus koning geworden is en nu regeert tot een aller eeuwigheid en de grootste en heerlijkste ereplaats heeft die we ooit bedenken kunnen aan des Vaders rechterhand, dat er toch nog vijanden zijn. Wat is dat toch erg? Maar toch zal er een dag komen dat hij door iedereen die het nu nog niet doet, eenmaal toch erkend zal worden. Ja, dat zal gebeuren. Dat heeft Paulus ook geschreven aan de Filippenzen. Dat is het doel waar de Heer naartoe gaat. Dat Christus Jezus straks zal worden erkend en beleden. En dat zal door iedereen gebeuren. Dat moet je in gedachten voor je zien. Hè? Mensen die ook nu om ons heen leven, die we kennen bij naam. En die we kennen ook als zondaren en rebellen en tegenstanders van God. Heersers die met God niet rekenen. Hè? En dan noem ik bijvoorbeeld een naam als Poetin. Of Kim Jong-un bijvoorbeeld. Hè? Om zomaar even wat dichter bij huis te komen en het duidelijk te maken. Zie je die ook in gedachten knielen voor de Heer Jezus? Het zal hen in ieder geval niet van het verderf verlossen. Nee, want het knielen voor Christus, dat moet hier gebeuren. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Dus ondanks het feit dat iedereen Christus zal erkennen, zal er toch alleen maar redding zijn voor degenen die hem thans, op deze momenten, in het heden der genade te voet vallen en zeggen, Heere, gij zijt mijn koning, red mijn ziel. Ja, dat lezen we ook heel duidelijk in Filippenzen. Dat de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft en dat hij daarom ook door God zo uitermate verhoogd is en dat hij een naam gekregen heeft, welke boven alle naam is, omdat in de naam van Jezus Christus zich zal buigen, daar heb je het, alle knie van degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dat komt hem wel toe. Maar wat zal het erg zijn als het voor het eerst gebeurt in ons leven? Daarom komt de vraag ook vanavond weer tot ons. En altijd weer als wij het woord van God lezen, welk gedeelte dan ook, en in welke geschiedenis we ook zitten, of op welke bladzijde van de Bijbel ook, altijd komen die vragen weer op ons af. Houd niet vast aan je eigen afgoden. En als je er helemaal aan vast zit en niet weet hoe er los van te komen, is er geen verlosser? Is er geen verlosser wiens naam is Jezus? En het is niet zomaar een dreigement, kust de zoon, maar het is ook een uitnodiging. Ga toch naar hem toe. Onderwerp je en zeg, Heere, hier ben ik. Ik heb een hart dat niet deugt. En ik heb tegen u zware menigmaal misdreven. Of u weet het gewoon niet, Heere, ik dacht ook dat ik dit had en dat kende, maar ik weet het niet meer. Ben ik wel op de goede weg? Vergis ik mij niet. Ga naar de Zoon. Onderwerp u aan hem en maak het duidelijk, Heere, is dan uw gebed. Maak het duidelijk en leid mij toch van verkeerde wegen af en breng mij op de eeuwige, de zalige weg, de zaligheid. En schenk me dat kinderlijke geloof dat nodig is om van mijzelf af te zien, van al mijn werken ook af te zien en op uw werk alleen mijn vaste hoop te stellen. En God de Vader te erkennen als degene die dit alles wilde uitdenken en prediken, als degene die ook bewezen heeft in het zenden van zijn Zoon, dat hij geen lust heeft in de dood en de ondergang van goddelozen. Maar dat ze zich bekeren. En wat is dan de bekering? Dat is Christus erkennen. Het is het werk van de Heilige Geest. En die werkt door het woord. En daarom hebben we het woord weer overdacht, ook op deze woensdagavond. In de hopen met de bede dat de Heilige Geest er ook in meekomt, zoals het ook op zondagen zo nodig is. En wat ook ons gebed moet zijn voor ons en voor onze kinderen, dat de Heilige Geest het woord thuis brengt, zodat het ons vasthoudt. En wij dat woord leren vasthouden. En we gaan betrouwen op de Heer alleen en vragen om zijn goedertierenheid, genade, om kennis van de zaligheid, om verlossing, om de vrede met God die alle mensenverstand verre te boven gaat. Zo mochten we het woord van God weer horen en we hopen toch weer op een volgende keer. Dan gaan we verder met de geschiedenissen van David. Mogen de Heer ook dit gedeelte nog zegenen aan ons aller hart. En dan willen we daar ook nog samen om vragen. Heere, we hebben uw woord gehoord. En u hebt ook uw geest gezonden, opdat hij het woord zou gebruiken om onze ogen en oren en harten te openen voor u. En ons te wijzen op de weg, de waarheid en het leven. Om in onszelf te mogen ontdekken dat wij tegenstanders zijn van het erkennen van de Heere. Dat wij niet beter zijn dan de vijanden van David, zoals Saul bijvoorbeeld. En dat wij echt vernieuwing en bekering, vergeving, verzoening nodig hebben. In uw dierbaar bloed, Heere Jezus Christus. Kus de Zoon. Ach, het gaat toch alles bij u, van u uit, Heere. U bent toch de eerste. U komt toch in liefde tot een verloren wereld. En laat dat ons moed mogen geven. Ook ons hart mogen breken. Om voor het eerst, maar ook telkens opnieuw, te komen tot u. Om dat wat wij niet kunnen missen. O Heilige Geest, pas dan het woord maar weer genadig toe in onze harten. We weten uit uw woord dat het uw liefste werk is om Christus te verheerlijken. En dat werkt u dan toch zo uit dat zondaren dat gaan doen, dat wij het gaan doen, u groot maken en verheerlijken. Ja, wil u zo rijkelijk werken, ook in het bidden van onze gemeente. Gedenk de hele gemeente, ook in noden, zorgen, moeiten. Wees in het bijzonder met het eenzame hart, met degene die veel tranen moeten schreien, ook als we bijvoorbeeld ons huis moesten verlaten en elders wonen, dan zijn er ook zoveel verdrietige dingen die u wel begrijpen kunt, Heere. En daarom dat we dan ook in die omstandigheden mogen vluchten en zeggen, Heere, ik ben zo verdrietig en wilt u mij alstublieft vertroosting geven. U bent toch de trooster, zo is toch uw naam. Wil het doen door woord en geest, zodat uw naam verheerlijkt worden en mijn ziel vrede mag smaken. Heere, vergeef ons onze zonden en geef dat we elkaar een volgende keer weer mogen ontmoeten op de woensdagavond, als er tenminste geen andere dingen zijn. We vragen dat alles uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dan rest mij nog u van harte Gods zegen toe te wensen, alles wat nodig is, en we hopen weer tot een volgende keer.